Ik had het in al mijn dommigheid afgekort als GGG. En Karen had gelijk een mooie afkorting betekenis daarvoor verzonnen. Namelijk?
Blood, Girls and Glory.
Gold.
Gold, Girls and Glory.
Dat was het dus niet.
Nee, niet.
Nee, en het is ook niet God, gezin, gemeente. Dat wordt ook wel eens gezegd.
Ik weet het.
Ja. Ja. Heb je het ook onthouden dan?
Ja.
Heb je nu al wat geleerd dan, in de auto?
Ja, wat goed.
Nou, goed. Nou, vertel. Nu wat. Oké, okay. Heeft iemand een mandje? Dan kun je er nu doorheen springen.
God, geest en gemeente.
Bijna. Ik had het ook goed kunnen rekenen, want het gaat altijd over God natuurlijk. Nee, het ging over de onlosmakelijke verbinding tussen gelovigen, de Heilige Geest en de gemeente. En hoe dat nou in elkaar steekt. Een aantal van jullie zullen dat gewoon wel weten, maar een aantal ook niet. En het is ook een valkuil waar sommige mensen invallen. Die valkuil die komen we zo meteen wel ook wel gelijk wel tegen, denk ik. En daar wil ik jullie ook voor waarschuwen. We beginnen eigenlijk... Denk je eens in dat je een discipel bent van Jezus in de tijd van Jezus. Ja? Nou, dat gaat heel goed, hè? Ja, je hoeft geen sluier om. Rood met witte stippen. Nee, maar je bent een discipel van Jezus en je volgt hem. Je hebt alles opgegeven. Je had een vissersboot, Pascal. Een bedrijf. En je zegt, oké, nou, ik laat die vissersboot gewoon aan de kant liggen. En ik laat alles achter en ik volg Jezus. Nou, moet je je voorstellen, je hebt alles achter, je hebt je familie achtergelaten. Alles achtergelaten. En dan ben je een van die mannen en vrouwen. Er waren ook een heleboel vrouwen die achter Jezus aangingen. En die volgden hem gewoon, ja, maar eigenlijk met lege zakken. Er hadden niet zoveel voor bij zich. Er waren wel een aantal, dat is trouwens wel grappig als je de Bijbel leest. Als ze op een gegeven moment geld nodig hebben, weet je waar dat vandaan kwam, het geld?
Uit die vis.
Nee, maar er was ook iets anders. Het is wel grappig om te weten. Er waren rijke vrouwen die ondersteunden Jezus. Dat was bijzonder. Maar goed, Jezus wordt gekruisigd. Nou, daar sta je dan met je vissersbedrijf wat je achtergelaten hebt, Pascal. En nu? Hoe ging dat verder? Ja, jij zou teruggaan.
Ja.
Ja? Maar zo ging het niet, hè?
Nee, anders hadden we hier nou niet gezeten.
Heel een wijze opmerking. Ja.
Ja.
Zo ging het niet. Wat gebeurde er dan?
Ze gingen de wereld in, het evangelie verkondigen.
En je slaat een paar stappen over, denk ik.
Ja, ik ga iets te snel.
Ja, inderdaad. Jezus was opgestaan op een gegeven moment.
Heilige Geest kwam.
Ja. Ja, Jezus had het ook aangekondigd. Dan weet je ook waarom hij gezegd had dat de Heilige Geest zou komen.
Ja, als hulpje voor de mensen.
Hulpje.
Ja,
dat klinkt heel denigrerend. Ja, een hulpje.
Ja.
Ja, dat is ons hulpje. Maar dat klinkt meer als een soort geest uit de fles. Want je hebt die fles bij je en als je hem nodig hebt, dan schrijf je over die fles en dan komt hij eruit. Zo van, ik mag een wens doen.
Dat zou wel gaaf zijn.
Ja, maar zo werkt het niet. Nee, maar waarom kwam die Heilige Geest dan aan Hoek?
Om ons te helpen om Jezus te volgen. En zijn voorbeeld zeg maar achterna te gaan en God te prijzen en te dienen.
Ja, je hebt wel iets goeds gezegd.
Dus, ja, ongeveer.
Ja, ik zal een tekst voorlezen. Iets wat Jezus gezegd heeft. Hoef je niet op te zoeken. Johannes 14 staat dat in vers 26. Later zal de pleitbezorger, de Heilige Geest, die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en in herinnering brengen wat ik jullie heb gezegd. Jezus was er niet meer natuurlijk. Als ze een vraag hadden, gingen ze altijd naar Jezus toe. Maar Jezus was er niet meer. Ze waren helemaal alleen. En toen... Ja, dan moesten ze ook nog alles zelf onthouden. Denk, jij hebt een boek. Kun je alles in opzoeken? Ligt onder de bank nog steeds.
Was het dan niet opgeschreven?
Nee, dat was nog niet opgeschreven.
Het was nog niet
Later zijn ze alles gaan opschrijven wat Jezus gezegd had. Maar het is niet zo dat er iemand met een notitieblok meeliep met Jezus. Maar dat ging volgens mij ook nog met perkament of zo. En die alles opschreef. Er waren geen audio-opnames van?
Ja,
het is helemaal
een
klein
ding.
Ja, dat wel, maar...
Ze werd sowieso beschreven als ze schulden zijn. Ja, dat wel even opschrijven.
Ja, maar er waren geen afschriften van die... Dus eigenlijk was de Heilige Geest nodig om alles terug te brengen in die hoofden... wat Jezus nou echt gezegd had. Dat is heel belangrijk. Aan wie werd de Heilige Geest geschonken? Gelinde. Dat is geen spannende vraag. Sorry.
Aan de gelovigen?
Ja, wat is een gelovige?
Mensen die gedoopt waren misschien? Ik weet het.
Dat is wel een hele belangrijke vraag. Dus ik wil een uitgebreid antwoord.
Een gelovige, ja.
Ja, wat, wat moesten ze dan geloven?
Dat Jezus zo'n God was.
Ja, en dat hij was opgestaan. Ja. En die mensen die zaten bij elkaar op die Pinksterdag en die ontvingen de Heilige Geest. En wie kon de Heilige Geest niet ontvangen?
Mensen die niet geloven dat Jezus zoon van God
was. Waren dat veel?
Ja.
Ja.
Veel te veel.
Alleen die mensen die dus bij elkaar waren... die ontvingen de Heilige Geest.
Hoeveel waren dat er ook weer?
Hoeveel waren dat er? Het waren niet veel, hè?
Nee, iets van 200, 2000? Weet niet meer. Iets met de 2.
Was het niet dat er vlak daarvoor stond dat er 120 mensen waren?
120 maar?
Ja.
Zie je iets met de 2?
Ja. We gaan naar handeling 1. Emily, ja, dat is vroeg gevonden, hè?
Nee, dat is niet waar. Ah, dan ben ik deze heeft het ook.
Ja, maar is het makkelijk op
jou? Ja, maar ja, dus kan wel wel voorlezen. Ja, want jij hebt het opgezocht. Handelingen 1. Vers 4. Ja. Hier spreekt Jezus.
Toen hij eens bij hem was, vroeg hij hen op. Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben gehoord, in vervulling zal gaan. Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige Geest.
Nu naar vers 8.
Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem. In heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.
Oké. Jon Olaf, wat zou er gebeuren? Wat is nou het effect van dat het feit dat de Heilige Geest komt? Het stond in de tekst.
Dat ze uitgaan en vertellen over Jezus.
Bijna.
Net ervoor. Vervuld zullen zijn.
Ja, heel slim. Ja, als je het niet weet moet je het opzoeken. Vers 8.
Ja, kracht ontvangen. Ja, ik kan niet.
Nou moet een leesbrilletje. Ja, er stond dus je zal kracht ontvangen en van mij getuigen. Die twee dingen. Oké. Dat moet je goed onthouden. En je ziet dus dat ze waren dus eigenlijk redelijk in de put. Maar ze werden uit die put getrokken. Die mensen die daar dus waren. Ze waren allemaal bij elkaar. Handelingen 2 vers 1. Dat kan je snel vinden denk ik deze.
Nou, 167.
Ja. Nou lees maar voor dan.
Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren ze allebei bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verscheen aan hun een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hun neerzetten. En allen werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals er hun door de Geest werd ingegeven.
Dankjewel. Ja, het zal je overkomen. Ze waren allemaal bij elkaar, staat in vers 1. Op een gegeven moment, dan waait er een wind en er gebeurt iets wat nog nooit eerder gebeurd was. En zoals je het hier leest, begonnen ze allemaal door elkaar te praten. En het werd ze door de Geest ingegeven. Dat is wat er gebeurde. Je moet er eigenlijk van uitgaan dat wat God hier doet, is hij geeft eigenlijk iets aan aan die mensen die op dat moment bij elkaar waren. Hij geeft het aan iedereen afzonderlijk, maar ook aan het geheel. De Heilige Geest komt, aan de ene kant komt hij eigenlijk in de gemeente, ze waren allemaal bij elkaar. Aan de andere kant is het ook die mensen persoonlijk. En een van jullie die bad dat volgens mij net. Hè, ook als je in je eentje bent, is God bij je. Waarom is dat? Hoe werkt dat?
Nou, hij is toch overal.
Hij is overal, ja. Staat er in de Bijbel dat Jezus in je hart woont?
Ja.
Heb je het wel eens gelezen dan?
Ja.
Of heeft iemand je het verteld?
Ja,
dat is een hele vervelende strikvraag.
Ja.
Nu vertelt weer iemand je wat. En wat zei ze?
Denk ik.
Nou, eens kijken of we een betrouwbare getuige hebben. Wat zei je, Linde?
Dat de Heilige Geest wel in je hart woont.
Ja, maar er staat ook in de Bijbel dat Jezus in je hart woont.
Oh, echt?
Ja, het staat er echt in. Maar, dat is wel een goede les. Je moet niet zomaar mensen napraten. Als je iets zegt, moet je ook wel zeker weten dat het zo is. En anders kun je... Het is belangrijk om dingen zeker te weten.
Ja, maar ik zei het niet.
Nee, dat is waar. Ik vroeg het. En Relinde maakt die helemaal mooi in de war. Maar als je dus alleen bent, dan gaat de Heilige Geest dus met je mee. Jezus woont in je hart. Hè, door de Heilige Geest. Jezus zegt, de Vader en ik komen bij je wonen. Dus waar je ook bent, God is altijd bij je. En toch... is er een andere kant aan de zaak, waardoor God zegt van nee, maar ik doe dit ten behoeve van het geheel, van de gemeente. Ik had het net al over de gelovigen en de geest in de gemeente, dat zijn mijn drie G's. De geest wordt gegeven aan de gelovigen, maar de geest wordt ook gegeven aan de gemeente. Wat is de gemeente? Aan wie zal ik dat laatst vragen?
Toen of nu?
Oh, nu? Ja, dat is een goeie. Wat is de gemeente nu?
Iedereen die Jezus in zijn hart heeft, de Heilige Geest.
Oké. Is de ark in Tiel de gemeente?
Nee.
Is die er onderdeel van?
Ja.
Helemaal?
Nee, sommigen.
Dus je weet het niet, hè?
Sommige van de mensen, ja, misschien wel, ja, inderdaad.
Ja, dat is een vervelende vraag. De gemeente bestaat uit gelovigen, niet uit organisaties. Dus je kan niet zeggen, onze kerk is de ware kerk, wij zijn de gemeente of wij maken er deel van uit. Nee, God bepaalt uiteindelijk aan wie hij de geest schenkt. En hij doet dat aan de afzonderlijke gelovigen. En op het moment dat iemand tot geloof komt, dan hoort hij erbij. Maar het is dus ook zo dan, dat er dus gelovigen zitten in de katholieke kerk, in de gereformeerde kerk. In allerlei plekken waar je ze misschien niet eens zou verwachten. Ik weet zeker dat er dus ook onder de Jehovah's getuigen echte ware gelovigen zijn. Ik heb ze gezien. Ik heb ze gesproken. En als je ze spreekt, dan voel je, dat zijn broeders. Terwijl er toch zoveel verschillen zijn, zijn er genoeg overeenkomsten. Maar dat zit in iemands hart. Het maakt dus niet uit in welk gebouw je komt. En toch is zo'n gebouw net weer wel belangrijk. Efeze 4 gaan we naartoe. Het gebouw op zich niet, maar het feit dat de gelovige ook bij de gemeente hoort. Efeze 4.
Wat viel dat? Ik dacht dat ik nou traag was.
We moeten toch een keer de grote Bijbelquiz gaan doen. Van staat Efeze voor Filippenzen of niet, weet je, dat soort dingen.
Ik, die gevangen zit omwille van de Heer, vraagt u dan ook dringend de weg te gaan... die past bij de roeping die u hebt ontvangen. Wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig. En verdraag elkaar uit liefde. Span u in om door de samen binnen de kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de geest u geeft. Eén lichaam en één geest. Zoals u een hoop hebt op grond van uw roeping. Eén Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen. Die boven allen, door allen en in alles is.
Dankjewel. Nou, dat heb ik je wel knap aangedaan, hè, zo'n zin.
Ja.
Ja.
Was dat één zin?
Ja. Het is een redelijk lange zin.
Ja,
maar, net zeiden we, de geest gaf kracht. En daar gingen ze mee getuigen. Hier staat iets anders wat de geest geeft. Gezien, Teres? Ja, dat snap ik, daarom. Ja? Maar er staat eigenlijk iets anders nog. Er staat iets vlak voor. Ja, de samenbindende kracht. Dus wat hij doet is, hij geeft een soort aantrekkingskracht van vrede. Samenbindende kracht van vrede. Het is heel moeilijk om je voor te stellen wat dat nou moet betekenen. Een soort magnetische vrede. Iets wat dingen goed bij elkaar houdt. Mensen goed bij elkaar houdt. En daarmee wordt eenheid gemaakt. Dus de Heilige Geest geeft eenheid. Wat is eenheid? Karen. Groepsknuffel. Ja, dat is een vorm van eenheid, ja.
Het is huwelijk, hè? Zo kun je eenheid.
Wat is eenheid?
Eenheid is iets hetzelfde.
Wat is tegenovergestelde?
Verdeeldheid.
Berend?
Wiskundige antwoorden uit B.
Wat is eenheid? Kun je zeggen dat wij een eenheid zijn hier met z'n allen? En wat is dat dan? Als dat zo is, of ben je het er niet mee eens? Want dan ben je, dan is het niet zo. Het is heel vervelend.
Het
was
weer
zo'n strikvraag. Ah, dat is zie je. Is het eensgezindheid? Ja, met elkaar eens zijn? Dat soort dingen. Je hebt iets samen, wat je allemaal hebt. En dat staat er ook onder. Ja, eigenlijk geloof je hetzelfde. Eén lichaam, één geest, één hoop, één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven iedereen is, door iedereen werkt en in iedereen is. Dus wat is hetgene wat ons nou eigenlijk één zou moeten maken?
De Heilige Geest.
Ja, de Heilige Geest. Maar die heb je zelf niet tegelijk met mij, want ja, toen ik de Heilige Geest ontving, was jij er nog niet. Dus jij hebt hem zelf dan ontvangen, op het moment dat je gelooft. Zo is het voor iedereen anders en toch word je daarmee aan een bepaald iets geplakt, aan een eenheid geplakt.
Ook iets geplakt. Ja, in de staat daarin stel ik het woord band. Een band hebben, dat is dan voor mij wat duidelijker, zeg maar.
Je zit er omheen eigenlijk, een band.
Ja, als je zegt, hij heeft een band, dan is dat vaak ook wel dat je iets gemeen hebt met elkaar.
Ja, dat vind ik een mooie synoniem. Dus die band is eigenlijk de Heilige Geest, ja. Nou, als we dan dus allemaal binnen de band zijn en niet buiten de band springen. Uit de band is het? Ja, ik weet het niet. Uit de band springen. Dan gaat God binnen die band, gaat hij wat doen. We lezen verder, vers 11. Karen.
En hij is het die apostelen heeft aangesteld en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren, om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd, totdat wij alle samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen, de eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus. Dan zijn we geen onmondige kinderen meer, die stuurloos ronddobberen en met elke wind meewaaien, met wat er maar verkondigd wordt door mensen die tot alles in staat zijn wanneer ze anderen listig en doortrapt op het dwaalspoor willen brengen, dan zullen we, heel anders, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toegroeien naar Hem, die het hoofd is, Christus. Vanuit dat hoofd krijgt het lichaam samenhang en wordt het ondersteund en bijeengehouden door alle gewrichts- en wristbanden. Ieder deel draagt naar vermogen bij tot de groei op van het lichaam, dat zo zichzelf opbouwt door liefde.
Wauw, dankjewel. Nou, dat moet even in een paar stukken uiteen hakken. In eerste instantie staat er... hij is het die apostelen heeft aangesteld en profeten, evangelieverkondigers en herders en leraren om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Wie zijn de heiligen? Bram. Wie zijn de heiligen?
Dat ging mij iets te snel.
Doe ik het nog een keer.
Okay.
Dat is niet erg. Hij is het die apostelen heeft aangesteld en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren, om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Heb je wel eens een heilige gezien? Wat is een heilige? Wie zijn deze heiligen?
Ja.
Je mag ook zeggen, ik weet het niet. Je hoeft niet te gokken.
Nee, ik vind het altijd. Ja, ze zeggen wel eens van Sinterklaas een goed heilig man. Maar
ja.
Ik denk niet dat het is.
Dat is niet het antwoord, maar het is wel een goede opmerking. Ja.
Dat is het niet.
Nee, dat is het niet.
Nee.
Pascal. De heilige. Weet je wat heilig betekent? Deze? Het woord heilig, wat betekent dat?
Nee, dat kan ik zo niet...
Oké. Okay. Nou, dan ga je nu dat leren. Heilig betekent apart gezet. Eigenlijk, heilig is dus eigenlijk binnen de band van Terrence geplaatst. Band van de Heilige Geest natuurlijk, maar de band die Terrence net noemt. Apart gezet, dus je hebt de hele wereld en op een gegeven moment plaats je dus mensen binnen die band. En dat zijn dus heiligen, die zijn apart gezet. Je mag het gewoon zeggen, Berend.
Ja, maar op tv hoor je dus wel eens dat de paus om dood is gegaan en die hebben ze een heilig verklaard.
Ja, dat zijn katholiek.
Ja, dat klopt. Dan moeten er 3 wonderen gebeurd zijn of 2 of zo en die worden dan goedgekeurd. En als er dan die wonderen gebeurd zijn, dan wordt iemand heilig verklaard. En dan maken ze er een dan krijgt hij ook een dag om het te vieren en te gedenken en zo. Dat is niet hetzelfde.
Andere definitie van heilig.
Ja. Deze heiligen, waar het in de Bijbel over gaat, dat zijn eigenlijk de gelovigen die de Heilige Geest hebben ontvangen. Die zijn apart gezet. Die zijn niet hetzelfde, want de Heilige Geest kon, de wereld kon de Heilige Geest niet ontvangen, maar de gelovigen wel. Dus nu ben je ineens, zonder dat je het wist, Bram, een heilige. Dat is toch iets wat je moeder niet tegen je gezegd had, hè?
Precies.
Ja, heilig boontje. Dus als die mensen nou allemaal heiligen zijn, hè, die gelovigen, die zijn apart gezet, nou, daaraan, ja, die worden toegerust, die worden getraind eigenlijk. Die hebben af en toe dingen nodig. Daarvoor heeft de Heer bepaalde dingen ingesteld. Hij heeft mensen gegeven aan de gemeente. En die zijn apostel of profeet, evangelieverkondiger, herder of leraar. Dat is een bepaalde speciale mensen die hij daarvoor heeft gegeven.
Doen die niet al het werk in zijn dienst, zeg maar? Vraag maar.
Wat staat er bij jou in het begin van vers 12 dan? Lees jij die eerste zin eens voor dan?
Ja, uit welke vertaling?
Uit jouw vertaling dan?
Ja, ik heb ze alle twee naast elkaar staan. Maar...
Ja. Uit de Statenvertaling. Ja.
Om de heilige toe te rusten tot het werk van dienstbetoon tot opbouw van het lichaam van Christus.
Wie worden er toegerust?
Ja, die heiligen.
Ja, waarvoor?
Hier staat tot het werk van dienstbetoon.
Ja. En zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd, staat er achteraan. Dus hier groeit het door eigenlijk. Het groeit door het werk van wat die 5 bedieningen, heet dat met een deftig woord, doen.
Maar het is niet zo dat iedereen iets is, zo.
Nou, kijk, dat is nou een leuke vraag. Nee, dat is een goede vraag. Want dan zou je dus kunnen zeggen, en ik heb daar een stukje over in het Maandblad laten plaatsen. We kregen een mailtje uit Bangladesh vandaan van broeder Rashid. En die had een discussie gehad met een broeder uit de gemeente. En die zei, ja, die broeder zei, ja, ik moet altijd van elkaar heel netjes praten. Die broeder zei dus, Ja, nee, het vertellen van het evangelie en het stichten van kerken, dat is de taak van de evangelisten, dat hoef ik niet te doen. En toch stond er aan het begin dat de grote opdracht was dat iedereen het evangelie moest vertellen. Is iedereen dan een evangelist? Nee, dat is niet zo. Er zijn dus mensen die dus speciaal daar op een of andere manier heel goed in gebruikt worden. Hè, zo moet jij dus ook voor je medebroeders en zusters zorgen. Maar dat betekent niet gelijk dat jij een herder bent. Zo kun jij iemand die naast je zit best wel eens iets uitleggen. Maar ben je niet automatisch een leraar. Maar God heeft mensen gegeven die er echt heel goed in zijn. Die ook op die manier gebruikt. Jij kunt een profetie uitspreken door de Heilige Geest. Niet vanuit jouw kennis. Maar God zou jou iets kunnen geven. En dan voel je, dan moet ik vertellen. Dat voelt heel rot. Ik weet niet of je dat wel eens gehad hebt.
Nee.
Nou, het kan gebeuren.
Of misschien wel, maar niet...
Niet gedurfd. Dat kan ook. Het kan ook dat God je iets geeft en dat je dat niet zegt. Je moet dus leren zijn stem te verstaan. Ja. Maar het wil niet zeggen dat je jezelf profeet kan noemen als je één keer een profetie hebt uitgesproken. Dus je hoeft niet te gaan zoeken van wie van de vijf ben ik. Want er zijn veel meer dingen.
Quiz.
Ja.
Hoe vaak in de week? Dat is een beetje uitgesproken.
Ja, dan kwalificeer ik nog als profeet. Of, nou nee, deze, ik denk dat ik maar kies om, even kijken hoor, want ik word herder. Ja. Ik denk dat het minste werk is. Ja, misschien ook niet. Ja, dan moet je wel achter al die schapen aan natuurlijk. Ja. Apostel.
Gewoon herdershonden nu hoor.
Lekker reizen.
Ja, dat is meer een ambassadeur eigenlijk. Evangelist wil natuurlijk weer niemand worden. Dat hebben we uitbesteed. Daar hebben we zendelingen voor. Die hebben we uitgestuurd. Uiteindelijk, die broeder in Bangladesh. Die is er achter gekomen. God heeft hem dat verteld. Dat hij toch echt zelf aan het werk moest. Nadat ze er eerst heel lang ruzie over hebben gemaakt. Is hij dan nu toch. Is hij gewoon een medewerker van het team van Asit geworden. Hij had er eerst ontzettend veel ruzie over gemaakt. Elke keer als het gesprek erop kwam. Werd het ruzie. Heel erg. Maar God heeft hem overtuigd dat Asit kon het niet doen.
Het stond wel in de Bijbel al.
Het stond gewoon in de Bijbel. Oké. Wat nog meer in die tekst stond, is dat we een lichaam zijn. Daar komen we straks op terug. Het is best wel grappig, want we hadden het net ook over allerlei organen en zo. Dan kun je vast gaan bedenken, welk orgaan ben ik dan? Niet? Nee. 1 Korinthe 12.
Bijna.
Johan Olaf, kun jij lezen?
Ja, dat is een beetje.
Vanaf wanneer?
Nou, vanaf zometeen. Vanaf het begin.
Zometeen.
Ja, ik wil.
Ja. Wacht maar even, Johan Olaf. Heb je het gevonden? Ja? Oké. Okay. Dus we hadden het nu over, God geeft de geest aan de gelovigen. De gelovigen worden daardoor bijeengehouden door een band.
En apart gezet
als heilige. En God gaat aan dat geheel, gaat hij allerlei dingen geven. In eerste instantie hadden we nu 5 soorten mensen die ervoor zorgden dat dat werkte. Dat ging groeien. Nou, nu komt er nog iets. Gaven.
Broeders en zusters, over de gaven van de geest wil ik u het volgende vertellen. Zoals u weet was u in de tijd dat u nog heidenen was volledig in de band van goden die taal nog teken gaven. Daarom zeg ik u nadrukkelijk, niemand kan ooit door toedoen van de geest van God zeggen, vervloekt is Jezus. En niemand kan ooit zeggen, Jezus is de Heer, behalve door toedoen van de Heilige Geest. Er zijn verschillende gaven, maar er is één geest. Er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer. Er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar er is maar één God die ze allemaal en bij iedereen teweeg brengt. In iedereen is de geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente. Aan de een wordt door de geest het verkondiging van wijsheid geschonken, aan de ander diezelfde geest het overdragen van kennis. En de een ontvangt van de geest een groot geloof en de andere de gave om te genezen.
En weer anderen de kracht om wonderen te verrichten, om te profiteren, om te onderscheiden wat wel en niet van de geest afkomstig is, om in klanktaal te spreken, om uit te leggen wat daar betekenis van is. Al deze gaven worden geschonken door één en dezelfde geest, die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals hij wil.
Dankjewel. Nou, dat is natuurlijk een bron van verschil. Hier staan een heleboel verschillende dingen. En daarom staat er ook een heel stuk voor. Ja, maar het gaat. We zijn allemaal één. En de geest werkt in iedereen. Maar op een verschillende manier. Dus in mij werkt de geest anders dan in jullie. En dat is niet erg. Dat is juist goed. Nou, en dan wordt er een rijtje opgenoemd van dingen. Moet je eens bedenken wat er staat. Het verkondigen van wijsheid, het overdragen van kennis, een groot geloof, gaven om te genezen, kracht om wonderen te verrichten, profeteren, onderscheiden wat niet van de geest of wel van de geest afkomstig is, om klanktaal te spreken of om dat uit te leggen. Wat is het gemeenschappelijke van deze dingen? Wat is hier zo bijzonder aan? Er is iets, als je goed kijkt, zijn dit eigenlijk allemaal dingen die je niet uit jezelf kunt doen. Dit zijn allemaal dingen. Er is niemand van ons die kan zeggen, ik heb de gave om te genezen. Ik kan dat gewoon. Ik kan iemand afstappen en ik kan hem genezen. Dat werkt niet. Of ben je wel eens iemand tegengekomen die gewoon van zichzelf kon zeggen, gewoon bij ons in de kerk, ik heb de kracht om wonderen te verrichten. Kom je niet tegen. Dit zijn niet dingen die je zelf kan doen. Dit is iets wat God gewoon in Relinde kan doen. Of in Johan Olaf. En God besluit wanneer hij dat geeft. Daarom is het een gave. Maar hij wil dus werken door mensen. En het is ten behoeve van het geheel. Dus als je nou besluit, als je nou gelovig bent, en dat is dus die valkuil, die was ik even vergeten te noemen zelf nog. Als je nou een gelovige bent en je besluit gewoon van, ja nou, ik blijf altijd gewoon zondags in mijn bed, dan mis je dus deze dingen. Ja, als je bedenkt van die vijf mensen die zijn aangesteld, die leraren, apostelen, evangelie, al die dingen, die zijn gegeven zodat jij kan groeien. Ja, die moet je wel kunnen horen. Deze gave, je krijgt de gave om te genezen altijd voor een ander die naast je staat. Het is niet zo dat je jezelf geneest. Of dat je een profetie uitspreekt over jezelf. Dat zou natuurlijk wel heel gek zijn. Profeteren is iets uitspreken en dat gaat vaak over een ander. Dus je moet met meerdere mensen bij elkaar zijn, anders werkt dit niet. Het gaat om het geheel. Die gaven worden dus, staat er ook in vers 7, in iedereen is de geest zichtbaar aan het werk ten bate van de gemeente. Zonder gemeente, geen gaven. Heeft te maken met die band. Het werkt alleen binnen die band. Dus als eencellige gemeente, als de lichaam is en jij zegt, ja maar ik ben eencellige, ik ben mijn eigen lichaam, ik begin gewoon voor mezelf, in mijn eentje, want dan krijg ik ook geen ruzie. Dan mis je dus bepaalde dingen waardoor het niet gaat werken. Nou, zo is er nog een rijtje, Anouk. Dat ken je uit je hoofd. Vruchten van de geest.
Liefde, blijdschap, vrede, goedheid, trouw, zachtmoedigheid.
En zelfbeheersing. Ja, die vergeet je altijd, dat weet ik.
Ja, maar die zit niet in het liedje.
Ja.
Is daar een liedje
van? Ja, daar is een liedje van. Zing het maar.
Liefde, blijdschap, vrede, goedheid en ook trouw. Wil die je leren door de Heilige Geest in jou.
Hey, maar hij staat dus niet, wil die geven, hè?
Wil die je leren.
Ja.
Ja, dat hoorde ook een keertje.
Ja.
Ik zong een verkeerde tekst.
Nee, maar dat is heel goed. Weet je hoe deze dingen heten? Deze dingen?
De vrucht van de geest.
De wat? De?
Vruchten van de geest.
Het is één vrucht.
Ja,
vrucht van de geest is eigenlijk een mandarijn met een heleboel partjes erin. Maar het is goedheid, trouw. En wie is er hier heel goed in deze dingen?
Jezus.
Ja, dit is het karakter van Jezus. En hij zegt, ik wil dat je leren. Dat is, staat heel goed in dat liedje. Deze dingen die komen niet vanzelf. Oh, en in je eentje is het natuurlijk veel makkelijker om lief te zijn. Om vrede te hebben met jezelf gaat heel goed. Geduld met jezelf gaat vaak ook nog goed. Vriendelijk gaat heel goed. Goedheid, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Maar probeer het maar eens met de rest van de gelovigen samen. Ja, dan wordt het moeilijker, hè, met z'n tweeën.
Maar ook niet alleen met geloven, je moet het open zijn tegen de ongelovigen.
Juist. Het is ook waardoor de Heer werkt. Als wij nou een lichaam zijn. En Jezus was op aarde. En toen was hij daar gewoon aanwezig. En hij liep rond en hij vertelde. Die taak heeft hij aan ons overgedragen. Wij zijn nu met z'n allen de vertegenwoordiger van Jezus op aarde. Dus ook richting de mensen in Tiel. Nou, Jezus deelde geen kleding uit. Maar dat doen wij dan. Maar je kunt je voorstellen dat hij, als hij een kledingbank had gehad, dat zeker gedaan zou hebben. Mensen dat nodig hadden. Hij gaf ze ook te eten als ze niet te eten hadden. Ja. Ook dat doen we soms in de gemeente wel.
Het zijn ook dat een persoon geen gaven heeft gekregen, maar wel alle vruchten. Waardoor mensen dus ook herkennen dat het een christen is.
Ik denk niet dat je altijd kan zeggen dat... dat je die, als je een gave ontvangt, dat je die continu hebt. Dat, je, die, dat is niet jouw eigendom. Dat geeft God je als je het nodig hebt.
Af en toe. Ja.
Dus je kan niet zomaar zeggen, nou die gave van profetie, die is van mij. Ik ben, op het moment dat er een soort bediening ontstaat, dat je jezelf eigenlijk, dat andere mensen je een profeet zouden noemen, zelf kun je dat niet zo heel makkelijk doen. Als dat heel vaak voorkomt, dan kun je heel voorzichtig dat soms zeggen, maar het is verstandiger om daar helemaal niets aan te doen, om dat niet te zeggen. Je moet gewoon doen wat de Heer je zegt, en dan gaat alles wel goed.
Ja, want evangeliseren bijvoorbeeld, dat doe ik niet altijd, maar ik ben wel altijd blij.
Je hebt het er altijd over.
Ja.
Ja, je zegt altijd, het is altijd zo moeilijk om over de Heer te vertellen. Dat betekent dus dat je het wel doet.
Ja,
dat is waar jij het altijd over hebt.
Ja.
Ja.
Ja, misschien wel.
Ja. En die vruchten, die ontstaan door groeien en snoeien. Dat is hartstikke moeilijk.
Vruchten.
Die vrucht.
Vrucht.
Ja, heel goed.
Ja.
Ja, bedankt voor de correctie, broeder Stelma. Die vrucht ontstaat heel langzaam. Dat moet groeien. Je gaat in je leven, als het goed is, steeds meer op Jezus lijken. Dat is de bedoeling. Met z'n allen moeten wij steeds meer op Jezus lijken, want wij moeten doen wat hij deed in de wereld, nog steeds. Daarom zijn we hier. Nou, als wij nou een lichaam zijn, 1 Korinthe 13, is niet moeilijk om op te zoeken. Terrence?
Ja?
Dat kan jij voorlezen. 1 Korinthe 13. Ja. Nou, waarschijnlijk beginnen met kort.
Kort, ja,
natuurlijk. 1
Korinthe 13, vers 12. Het is wel een redelijk lang stuk. Moet ik helemaal omslaan? Ik zag je vermoeid omslaan. Met die hele zware bladzijde omslaan. Het is zwaar, hè, vandaag.
Het is een heel lang stuk. Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we over.
Oh, wacht even hoor. Bij mij begint het met één lichaam. Een lichaam.
Dit zijn vers 12, Rikkie.
Ja. Heb ik een verkeerd nummer?
Het lijkt goed, ja.
Mag ik even kijken?
1:13:12.
Het kan zijn dat ik een verkeerd hoofdstuk erbij heb. Ja, zie, dat is een heel verkeerd hoofdstuk. Ik moet het zelf maar voorlezen dan. Ik heb het verkeerd bijbelboek erbij geschreven.
Kijk, dat kunnen wij toch niet?
Ja, nee, inderdaad. En dan is het best lastig, ja. Ik wil het wel even opzoeken. Ja, nee, dat is niet zo ingewikkeld. Een lichaam en eenheid. Ja, dan krijg je ook niet zoveel.
Welke is
1 Korinthe 12, vers 12.
Dat is wel best makkelijk.
Wat had ik gezegd? 1 Korinthe 13, vers 12, ja, dat was het foutje.
Een lichaam, hè?
Ja. Sorry.
Ja, ik heb
het. Ja?
Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat.
1 Korinther 12, vers 12.
Ja. Ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. Wij zijn alle gedoopt in één geest en zijn daardoor één lichaam geworden. Wij zijn alle van één geest doordrenkt, of we nu Joden of Grieken zijn, of we nu slaven of vrije mensen zijn. Immers, een lichaam bestaat niet uit één deel, maar uit vele.
Dankjewel, even tot zover. Zometeen mag je verder. Het is heel belangrijk dat je dus eigenlijk lid wordt van dat lichaam. Hier staat, door de doop in één geest. Dus op het moment dat je echt gedoopt wordt met de geest, dan weet je ook zeker, ik hoor daarbij. Dan is er ook geen twijfel meer van, hoor ik nou wel of niet bij Jezus? Ben ik nou wel of niet gered? Dat heeft te maken met een bepaalde zekerheid. Dan weet je ook zeker dat je je broeders en zusters nodig hebt. Doordrenkt staat er met de geest. Door de geest worden we dus een lichaam. Dus niet alleen maar een band die eromheen zit, maar dat zijn ook de banden die alles samenhouden. Zo gauw dat aan jou verbonden is, de geest, dan hoor je ineens magnetisch, met die magnetische kracht, hoor je ineens bij de gemeente.
De geest is het velletje.
Ja, maar ook de banden die de botjes bij elkaar houden, de spieren misschien. Ja. Maar het is ook misschien wel het bloed wat er doorheen stroomt.
Ja,
dat
is allemaal. Ja. Het is bij het lichaam ook.
Ja.
De geest al.
Alles al is, ja. Nee, jij mag zo meteen oor zijn. Oké. Okay. Oorgaan. Kan je nog verder, Terris?
Ja. Als de voet zou zeggen, ik ben geen hand, dus ik hoor niet bij het lichaam, hoort hij er dan werkelijk niet bij? En als het oor zou zeggen, ik ben geen oog, dus ik hoor niet bij het lichaam, hoort het er dan werkelijk niet bij? Als het hele lichaam oog zou zijn, waarmee zou het dan kunnen horen? Als het hele lichaam oor zou zijn, waarmee zou het dan kunnen ruiken? God heeft nu eenmaal alle lichaamsdelen hun eigen plaats gegeven. Precies zoals hij dat wilde. Als we met elkaar slechts één lichaamdeel zouden vormen, zou hij dan een lichaam zijn? Het is juist zo dat er een groot aantal delen is dat die met elkaar één lichaam vormen. Het oog kan niet tegen de hand zeggen, ik heb je niet nodig. En het hoofd kan het evenmin tegen de voeten zeggen. Integendeel, juist die delen van het lichaam die het zwakst lijken, zijn het meest noodzakelijk. De delen van ons lichaam waarvoor we ons schamen en die we liever bedekken. Heeft ons lichaam zo samengesteld, behandelen we zorgvuldiger en met meer respect dan die waarvoor we ons niet schamen. Die hebben dat niet nodig. God heeft ons lichaam zo samengesteld dat de delen die het nodig hebben ook zorgvuldiger behandeld worden. Zodat het lichaam niet zijn samenhang verliest. Maar alle delen elkaar met dezelfde zorg omringen. Wanneer één lichaamsdeel pijn lijdt, lijden alle andere mee. Wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt, delen alle anderen in die vreugde. Welnu, u bent het lichaam van Christus. En ieder van u maakt daar deel van uit.
Dankjewel. Hier staat heel duidelijk in dat we niet allemaal hetzelfde zijn. Maar er staat niet in dat het ene onderdeel belangrijker is dan het andere. En dat is heel belangrijk. Hè? Als je dus nu om je heen kijkt, zijn wij eigenlijk, als we zo bij elkaar zijn, zijn wij ook het lichaam van Christus. En heeft ieder van ons een bepaalde rol. Misschien heb je die rol, welk lichaamsdeeltje je op dat moment bent, heb je nog niet helemaal gevonden. Maar moet je eens bedenken, wie is belangrijker? Degene die staat te preken op zondagochtend, of degene die de deur open doet en iedereen een hand geeft? Kun je, wat zeg je?
Even belangrijk.
Ja, alleen niet misschien voor iedereen die binnenkomt. Voor iemand die elke week komt, is degene die bij de deur staat, is gewoon, ja hallo, leuk. En die heeft misschien meer aan de preek. Maar voor degene die te gast is en voor het eerst komt, kan het best wel eens zijn, daar stond iemand bij de deur en die gaf me een hand. Ik voelde me gewoon welkom. Is dat veel belangrijker? En ik heb ook wel eens gehoord, als ze dan voor de tweede keer komen, als de juiste personen bij de deur staan, dan weten ze daarna weten ze de namen van de kinderen nog. Huh? Dat gebeurt. Als je dus daar staat en je onthoudt iemands naam, dat maakt heel veel indruk. Mensen voelen zich dan heel erg welkom. En dan kan je zeggen, nou, hoe belangrijk kan dat zijn? Voor sommige onderdelen moet je meer zorgen van het lichaam dan voor anderen. Sommige mensen hebben dit soort zorg nodig. Sommige onderdelen van het lichaam, je hand zit aan de buitenkant. Dat is gewoon om iets mee te doen. Maar je hart, als dat aan de buitenkant zou zitten, nou, dat zou knap lastig zijn. Ja, oké, voorstelt iemand je klap geeft. Ja, niet op mijn hartje op, pas op, straks gaat die stuk.
Precies.
Ja, of val van mijn fiets, ja, sorry, oh, het stuur in mijn hart geprikt. Lek. Dat zit aan de binnenkant, daar zitten ribben voor. Maar sommige mensen zijn hart en andere mensen zijn ribben. Dat hoort bij elkaar. En het is heel belangrijk om je te voegen.
Dus je moet voor elkaar zorgen.
Ja, maar sommige mensen die moeten dus zorgen en andere mensen hebben zorg nodig.
Ja, ja, ja.
En het is niet erg dat dat gewoon zo is, want die andere mensen die zorg nodig hebben, die hebben weer net een andere functie.
Maar er staat ook dat je voor elkaar kunt schamen. Toch?
Nee, die worden bedekt, die delen. Dat staat er. Ja, delen van ons lichaam waarvoor we ons schamen en liever bedekken, behandelen we zorgvuldiger en met meer respect. En ja, vertaal dat nou eens naar mensen in de gemeente. Nee, maar bedenk nou eens, als je dat naar mensen vertaalt, dat er dus mensen misschien wel zijn in de gemeente waarvoor je je zou schamen. En dan staat hier eigenlijk, nee, daar moet je je niet voor schamen, die moet je met meer respect behandelen. Dat is wat er staat. Die moet je beschermen. Dat is wat er staat. En zo zouden we met mensen om moeten gaan. Andere mensen, nou, die kun je gewoon buiten gooien. Die kunnen alles aan. Die raken niet beschadigd. Dat zijn echt handen en hersenpannen. Maar ja, de hersens die erin zitten, die kun je niet zomaar aan de buitenkant zetten. En sommige organen lijken ook misschien hartstikke nutteloos. En ik zat te bedenken, van, nou, als je nou zou bedenken, van, ja, welk orgaan zou je nou willen missen? Ja, die...
Blinde darm.
Ja, dat is een voorbeeld waar ik ook aan dacht, ja. Ja, dat is heel grappig. Nou, ik dacht, ik ga het eens googlen. Wat is nou de functie van de blinde darm? Waarom hebben we dat? Want Darwin dacht, ja, dat is een overblijfsel van een orgaan wat we vroeger hadden weggeëvalueerd. En dat hebben we niet meer nodig, dus die hangt daar gewoon loos te zijn. Maar het blijkt dat de blinde darm toch nog wel een functie heeft. Ja. Tijdens de ontwikkeling van de foetus, in de 11e week, gebeuren er allerlei dingen daar in die blinde darm. Die heel essentieel zijn voor de ontwikkeling van de foetus.
Dus nog steeds is hij voor mannen zinloos.
Wat zeg je?
Dus nog steeds voor mannen is hij zinloos.
Nou, hij foetus is. Jij bent ook foetus geweest, broeder.
Foetus is een klein beetje.
Ja, dat weet ik.
Oh,
ja?
De darm van de foetus niet van de.
Nee. Ja, dat kan ook.
Oh. Oh, je bedoelt van de moeder? Nee, van het kind zelf. Dus tijdens de ontwikkeling van de mens.
Ja, dat is wel
zo.
Ja. Je kan het wel missen, maar nou snap ik hem. Want op het moment dat iedereen ja. Zo wordt heel groot.
Ja.
Dus het is eigenlijk tijdens de ontwikkeling van een babytje.
Ja, ik dacht
in het babytje zelf. Maar er is nog meer. Oké, dus tijdens de ontwikkeling van een kind in de baarmoeder. In dat kind zelf zit een klein blind darmpje. En daar gebeurt iets. Een andere rol is tijdens het immuunsysteem, het werkt er nog steeds mee. Daar gebeuren ook dingen, ik heb ze niet allemaal uitgezocht, maar daar schijnt het een rol in te spelen. En een hele mooie, en die kon ik zelf heel goed begrijpen, in de darmflora, als je aan de diarree bent, is dit het safe house voor goede bacteriën.
Ja, die kon je wel begrijpen.
Ja, ik kan je voorstellen dat alles gewoon helemaal langstroom kaart naar beneden. Alles stroomt gewoon naar buiten. Maar in een klein donker hoekje, daar schuilen de goede bacteriën.
Voor de regen. Die houden zich regen.
Want daar stroomt het niet zo hard. Ja. In deze afgelegen uithoek stroomt het niet zo hard.
Voor mij nu.
Maar daar gaat het dus niet doorheen. Nee,
dat is een doodlopende weg.
Ja.
Dus in een doodlopende darm heb je geen diarree, hè? Nee, maar ik geloof dus echt dat God dat bewust zo gemaakt heeft. Ik vind het, ja. Ja, nou ja, daar heb ik je verder niet bekeken, maar... Ja, het staartbord heb ik niet, gegoogeld, had ik kunnen doen. Maar ik dacht gewoon, dat was inderdaad het eerste wat in me opkwam van wat is nou een nutteloos orgaan. Maar ik denk dat God dat echt bewust zo gemaakt heeft. Wij snappen het gewoon niet allemaal waarom het er is. Dus als je dus de blinde darm van de gemeente bent. En er is die reële gemeente, iedereen loopt weg. Dan is dus degene die de blinde darm is, die blijft met zijn hele kleine kringetje blijft die zitten. En daar vandaag groeit het weer. En er zijn misschien mensen die totaal ja, normaal nooit in beweging komen. En zeggen, nou die hebben geen functie. Nee, die zijn blinde darm, die zijn alleen maar nodig tijdens grote diarree.
We schamen ons voor, maar we moeten wel beschermen.
Ja, en moet je niet amputeren van huis en nutteloos. Dus blinde darmgelovigen heb je ook nodig in de gemeente. Ja, appendix.
Blinde darm.
Oké. Samenvatting.
Ja.
Ja, goed hè? Nou, je kunt het nog wel even over dat lichaam hebben hoor. Oh nee, ik heb nog wel iets. Nee, ik was er één vergeten. Want we hadden ook een lied gezongen. Wat was dat laatste lied ook alweer? Jezus, ik geloof. Hoe ging dat verder?
Jezus, ik vertrouw op u.
Ja?
De reden dat ik leef en de reden dat ik zing dit uur.
Ja, de reden dat ik zing. Daar wilde ik nog even heen. Dus we gaan nu van de diarree gelovigen. Gaan we naar het zingen. Ja, waarom zingen we eigenlijk? Efeze 2. Het gaat dus over ons.
Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers. Net als de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten. Met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. Vanuit hem groeit het hele gebouw, steen voor steen, uit tot de tempel die gewijd is aan hem, de Heer. In wie ook u samen opgebouwd wordt op de plaats waar God woont door zijn geest.
Ja, oké. Een tempel. Nou staan wij en zijn we ineens een tempel. Wat gebeurt er in een tempel? Emily, wat is de functie van een tempel?
Om God aanbidden.
Juist.
Ja.
Dankjewel.
Het is dus ook niet gek dat dus ook gebeurt in een tempel. Als het een tempel is, dan hoort het erin. Dus de reden dat er dus niet alleen maar gewoon voorgelezen wordt, dit staat in de Bijbel, maar dat er ook een gedeelte in de dienst zit waarin we dus de Heer aanbidden, dat heeft dus te maken met het feit dat wij een tempel zijn. Jij ook, Pascal. Samen zijn wij een tempel, staat hier. Steen voor steen. Wij zijn allemaal een steen. En Jezus is de hoeksteen waarop het allemaal gefundeerd is. En als we bij elkaar zijn, dan staat hier, God woont in die tempel door zijn geest.
Want ons lichaam is een tempel.
Ons lichaam is een tempel, maar wij samen zijn ook een tempel. En als wij nou eens bij elkaar samen zijn, dan gaan we dus de Heer aanbidden. Dat is dus wat er in een tempel gebeurt. Nou heeft een tempel ook priesters. Wie zijn dan de priesters, Emily? Wie zijn de priesters van ons geloof? Dat is best leuk, hè? Je komt hier zondag binnen. En we gaan naar een kerk. En zo gauw wij met z'n allen gelovigen bij elkaar zijn, is dat ook een tempel waarvan God zegt, daar woon ik. En daar zijn ook priesters. Echt waar. Maar wie zijn dat dan? Alice? Wake up. Wie zijn de priesters?
Ik weet niet, gewoon de gemeenteleden.
Ja, heel gewoon de gemeenteleden, ja. Wist je dat? Of is dat gok?
Ja.
Mocht ik.
1 Petrus 2 staat dat. Dus omdat we een tempel zijn, vindt er dus godsdienstoefening plaats. in de functie van een tempel is, er wordt godsdienst bedreven. En daar, dat heeft te maken met offers, met muziek, met aanbidding. Eigenlijk, aanbidding, buigen voor de Heer, dat is aanbidding.
Het is een soort hoop, wie ons met eerst vindt.
Hebben jullie al? 1 Petrus 2, ik zit je gewoon af te leiden. Het is ergens achterin. 1
Petrus. Vers 9 van 2, hè?
1 Petrus 2, vers 9.
Maar u bent een uitverkorene geslacht en een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem, die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbare licht. Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk. Eens viel Gods ontferming u niet ten deel, nu wordt zijn ontferming u geschonken.
Dankjewel. Nou, dat is nogal wat. Een uitverkoren geslacht. Koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft. Wat God zich gemaakt heeft. Wat hij gekocht heeft. Ja, zoals wij geboren werden, waren wij geen onderdeel ervan. Als je in Israël geboren werd en je had een Israëlische moeder, dan een Joodse moeder, dan ben je Joods. Dat gaat automatisch van geslacht op geslacht. Bij ons is dat niet zo. Je wordt niet geboren als christen. Hoe word je christen, Gelinde? Klik, klik. Ja. Knipper.
Als je geloofd is, God is en dat is.
Ja, hey, ik stel je elke keer dezelfde vraag gewoon. Dan komt het vanzelf goed.
Ja.
Als je die dingen gelooft en de Heilige Geest komt in je wonen en ineens val je dus dan binnen die band, dan hoor je bij een volk en dat volk wordt genoemd de Koninkrijk van Priesters. Dus, een Koninkrijk van Priesters, iedereen is dus priester. Mannen en vrouwen, maakt dus niet uit. God heeft er een volk van gemaakt. De taak van een priester is God aanbidden. Kun je dus niet uitbesteden, zoals ze vroeger in Israël deden. Van nou, ja, je had die familie, dat waren de priesters. Die moesten dat doen. Hè? Jij bracht je offer en zij gingen het dan offeren. Nee, jij moet zelf offeren. Dat is de reden waarom je zelf moet bidden. Waarom je zelf de Heer moet aanbidden. Waarom je zelf de Heer moet prijzen. Omdat je een priester bent. Dat kan je niet uitbesteden aan het muziekteam. Van nou, dat zijn de priesters, die doen dat wel. Nee, jouw eigen offer is je eigen lied. Al mompel je één lied voor de Heer, en is het in jouw ogen helemaal niet mooi, is het voor hem een offer. Hoe meer moeite het kost, hoe groter het offer is.
Ik denk dat dan een zelfstandig geloof.
Hoe bedoel je dat?
Dat je dus dat zelf kan.
Je kan het zelf, ja. Je bent dus niet meer afhankelijk van dat je ergens naar een gebouw moet en dan daar een priester is. Nee. Je kunt zelf God thuis gewoon een offer brengen. Met je gitaar. Dus, of gewoon op de fiets.
Dus het zou niet erg zijn als je niet naar een kerk gaat.
Ja, nou daar ga je net weer de verkeerde kant op. Want dan mis je net weer dat hele geheel.
Ja.
Hoe zat het ook weer met die vrucht? En die gaven?
Vrucht?
Nou, de vrucht van de geest en de gaven van de geest.
Oh ja,
en die bedieningen.
Ja, en de lichaamsdelen en zo.
Ja. Hoe kun je nou als vingercootje in je eentje overleven? Dan kun je toch dan kun je toch niks doen?
Nee.
Heb je toch andere vingers nodig, zodat je samen wat kan pakken?
Ja. Ja, maar er zijn mensen inderdaad die dus niet naar de kerk gaan of zo. En die geloven dan ook. Maar...
Ja, en dat ze geloven is heel goed. Maar het is heel weinig effectief. Want er komt al die andere dingen waar we het nu over gehad hebben, dat werkt dus dan niet. Dan ben je een soort roos aan het lichaam. Het wordt er afgekampt en dat ligt dan ergens op de grond, maar het lichaam loopt gewoon door.
En zoals Niek, die hoort eigenlijk nog bij onze gemeente, maar die is heel ver weg. En die luistert altijd mee. Hoe zit het daar dan mee?
Voor Niek is het wel moeilijk. Niek is een man die woont in Emmen met zijn vrouw, Marie.
Die kwam altijd
bij ons in de kerk, maar die zijn ver weg verhuisd. Voor hun is het niet mogelijk om te komen, maar ze maken wel zoveel mogelijk mee. Ze luisteren volgens mij elke preek 3 keer. En ze horen er wel bij. Maar het is heel moeilijk om erbij te horen.
Hij is misschien wel iets wat heel erg typisch is, wat daar zou beschermen.
ook dat. En het kan ook zo zijn dat, dat juist zij heel veel bidden voor ons.
Ja.
Ze horen er wel bij. Alleen, het is niet een bewust van, nou, ik hoor nergens bij. Nee, ze zeggen wel dat ze er zelf bij horen. En wij zeggen dat ook van hun.
Ja.
Dus, een tempel. Dat wilde ik wel gewoon er nog eens even bij zeggen. Omdat we zingen hier ook vooraf. Dat heeft daar dus mee te maken. Als je bij elkaar bent, dan is het heel goed om de Heer daar op die manier bij te betrekken. Niet als je, gewoon als ik nou koffie ga drinken met Terrence ergens op het terras, dan hoeven we niet eerst een lied te zingen. Dat heeft denk ik niet zoveel zin. Wat zeg je? Ja. Dat is niet zo heel belangrijk. Maar op het moment dat we bij elkaar komen met het doel. Als gemeente bij elkaar komen, dan is het heel goed om zoiets te doen. Dat hoort erbij. We zijn een tempel. Dan functioneert die tempel. Anders is het een soort gebouw wat niks doet. Laatste stap. Een hoek. We zijn begonnen met de geest wordt uitgestort. De geest maakt ons één. De geest stopt er een band omheen. En binnen die band van die gemeente wordt van alles gedaan. Wij veranderen eigenlijk steeds meer naar hoe Jezus zou zijn op aarde. Maar er komt een eind aan. Jezus komt ook weer terug.
Fijn, hè?
Juist, maar daar is ook de Heilige Geest heel belangrijk voor. Bram, wat doet de Heilige Geest dan? Wat is de functie van de Heilige Geest als Jezus terugkomt? Weet je dat? Anouk?
Wat zei je?
Wat is de functie van de Heilige Geest op het moment dat Jezus terugkomt?
Ons dat duidelijk maken.
Zo van, let op, het is zover.
Ja.
Nee, ik vind het wel een goeie. Terrence?
Ik weet
het niet. Nou, dat is een goeie.
Ik sluit me bij Terrence.
Ja, ik snap het, ja.
Volgens mij was het juist als teken dat jij geloofde van...
Dat je zo'n vlammetje krijgt.
Huh? Ja, het vlammetje is ook wel een goeie. Want eigenlijk zeg je, ja, we zien nu die vlammetjes niet. Maar Jezus ziet ze wel. Er staat namelijk in Efeze 4 staat het volgende. Eén zin maar. Maak Gods Heilige Geest niet bedroefd. Want hij is het stempel waarmee je gemerkt bent voor de dag van de verlossing. Wij zijn allemaal gestempeld. Wij zijn verzegeld. En op het moment dat Jezus terugkomt. Wat gaat hij dan verzamelen? Niet de ark,
de gebouwde ark, of de katholieke kerk, of de gereformeerde kerk in zijn geheel. Nee, hij gaat kijken wie heeft het DNA van de Heilige Geest. Wie heeft mijn bloedgroep? Wie is gestempeld? En de mensen die gestempeld zijn, die haalt hij bij elkaar. En dat is de gemeente. Dus het feit dat de Heilige Geest bij je woont, leidt er dus toe dat je dat daardoor ben je dus herkenbaar. Dus je hoeft ook niet bang te zijn van blijf ik achter. Want als je gelooft, dan woont Jezus in je hart. En dan zal die je dus meenemen. Dan hoor je erbij. En zo zie je dus dat je dus de Heilige Geest wordt gegeven aan de gelovigen. En dat is heel belangrijk voor jouzelf. De Heilige Geest wordt ook gegeven aan de gemeente. En daardoor werken er allerlei dingen. En de gelovige hoort dus in de gemeente. In je eentje overleef je het maar heel moeilijk. Want dan... kun je geloof groeit niet. Dus het is heel belangrijk om samen met vrienden die ook geloven daarover te praten, af en toe. Dat wou ik zeggen, eigenlijk. GGG. Dus niet Gold Girls in Glory, maar geest, gelovigen en gemeente. Vragen, iemand? Andere vragen, willekeurige vragen, prangende onderwerpen.
Dat is een mooi verhaal.
Willekeurig verhaal.
Ja.
Ja.
Assertie.
Nee, we hadden het net over de vijf, een leraar, herder, apostel.
Ja.
Maar is dat te denken discipel? Maar is een discipel en apostel eigenlijk hetzelfde of niet?
Nee, een discipel is een leerling.
Want je had de 12 apostelen en de 12 discipelen.
Ja, dat zijn dezelfde.
Ja,
dus eigenlijk moet je het zo zien. Toen Jezus er was, waren het discipelen. En de discipelen waren de leerlingen en hij was de rabbi.
Ja.
Toen Jezus wegviel,
zie je een overgang dat die 12 discipelen werden eigenlijk 12 apostelen. Die werden de ambassadeurs van Jezus. En Jezus geeft die 12 de opdracht van ga de wereld in. Ga alle volken verkondigen wat er gebeurd is. Maak ze tot discipelen. Ze moesten dus meer leerlingen maken. Leerlingen staat in een andere vertaling. Doop ze en leer ze. Dat is wat er staat.
Oh, okay. Hey, omdat ze het wel net hadden over apostelen, niet over discipelen bij de tijd.
Ja.
Vandaar dat ik vanaf
heb. Maar Paulus was bijvoorbeeld ook een apostel. Maar hij is natuurlijk begonnen als discipel, als leerling. Een discipel is een leerling en een apostel is meer een veel groter iets. Meer een soort ambassadeur. Iemand waar mensen naar verwijzen van kijk, nou, dat is nou echt een ambassadeur van Christus.
Oh,
okay. En zo heb je ook mensen waarvan je kan zeggen, kijk, dat is nou echt een leraar. Als die wat vertelt, dan wordt daar zoveel autoriteit aan verteld, aan verleend. De Heilige Geest werkt daardoor. Die man raakt mensen echt diep in hun hart, waardoor ze ook echt nieuwe dingen leren.
Ja.
Dat is niet hetzelfde als gewoon alleen maar een verhaal vertellen.
Nee,
okay. Eigenlijk met een duur woord zou je het kunnen onderscheiden. Het verschil tussen het gewoon doen en bijvoorbeeld dat iemand die bediening zou hebben, dat noemen ze zalving. Mm-hmm. Dat de Heilige Geest daar echt specifiek altijd continu heel veel kracht aan verleent. Iemand die dat echt Als die wat zegt, dan twijfel je er eigenlijk niet aan van ja, dat is een woord van God, een profetie bijvoorbeeld. Of iemand die het evangelie zo kan uitleggen, dat maakt niet uit wie die voor zich heeft, maar ze snappen het altijd. Dat is een evangelist. Dat is iemand die echt die bediening heeft. Maar dat wil niet zeggen dat jij en ik niet gewoon ook naar buiten moeten gaan en het door moeten vertellen. Want dan kan je niet zeggen, ja, maar ik ben geen evangelist. Het is ook onze opdracht. Alleen God geeft sommige mensen echt specifiek die taak.
Oh, okay. Anderen met de gaven van de geest leren omgaan.
Oh, ja, ook dat, ja. En nog kan het zo zijn dat er iemand die gaven die worden gegeven aan die personen. Maar elke willekeurige persoon kan op die manier gebruikt worden. Op een gegeven moment, jij kunt de profetie net zo goed uitspreken als ik. Het ligt aan de geest. Het precaire er eigenlijk aan is waarom het vaak niet gebeurt, is dat mensen het niet durven. Ja, stel je voor, God geeft de gave van genezing in de gemeente. En ik zit op de achterste rij. En God maakt het mij duidelijk. En er is iemand die ziek is en eigenlijk zegt God tegen mij, ik wil hem genezen. En ik doe niks. Wat gebeurt er dan?
Dan denk je dat iemand anders.
Hopelijk wel. Maar het kan ook zijn dat er niks gebeurt. Als niemand in beweging komt, gebeurt er dus niks. Want God is geen treinkaper die op een gegeven moment gewoon iemands lichaam overneemt. Die loopt naar voren en die gaat dat gewoon doen. God dwingt niemand om een profetie uit te spreken.
Ja.
Nee, ja, dat gaat niet vanzelf.
Nee, maar je hart gaat wel verkeerd.
Ja, je hart gaat wel verkeerd, maar het komt er echt niet vanzelf uit. Zo is het ook met het spreken in tongen. Het is niet zo dat je in de trein staat zo en je hangt aan die buis. En dat ineens gebeurt. Dat God je lichaam kaapt en dat hij jou ineens voor gek zet midden in de trein of zo. Op school als je in de rij staat voor de koffie.
Ja,
dat zei Berend, zijn ze dronken?
Ja, dat iedereen is zo.
Dat is exact wat er ook in de Bijbel staat, hè? Dat dachten ze ook allemaal toen dat gebeurde. Ja, ze zijn dronken. En toen zei Peter, ja joh, man, het is 9:00 AM. We zijn niet dronken.
Nee, dat mag je ook.
Dit is wat er in profeet Joël geschreven heeft.
Kun je in deze tijd
niet
meer zeggen,
nee,
dat
is
dronken.
Nee, dat is niet altijd meer een goede reden, nee. Heb ik nou je vraag beantwoord of heb ik alleen maar een hoop gezegd?
Nee, je hebt een vraag beantwoord.
Oké.
Okay. Nou, allebei inderdaad.
Ja,
dat
is een vraag.
Ik heb een studie van Johan Olof van Alice. En Johan Olof is wel, ja, er zijn wel gelijkenissen. Maar dat klopt wel.
Ja.
Ja, dat had ik nog wel even gezegd tegen iedereen trouwens. Gewoon bij het zingen net binnen.
als je een profetie krijgt, of je hem al dan niet uitspreekt, hangt het niet af of je dat mooi onder woorden kan brengen. He? Dus ik denk dat heel veel mensen heel erg geïmponeerd worden door van die lui die dan 5 minuten aan 1 stuk zo'n gebed uit kunnen spreken en met de meest mooie woorden en zo. Dan denk ik, ja, dit krijg ik niet zo mijn strot uit, dus ik laat me zitten. Ik zou echt iedereen ook wel wat dat betreft willen oproepen van, als je dan een gedachte hebt waarvan je denkt, die is niet van mezelf, die krijg je, ja, dat schiet je zo te binnen, spreek die gewoon uit, ondanks dat je niet weet hoe je dat nog gaat vertellen, zeg maar. Niet op die, nou, je hebt van die mensen die hebben gewoon zo'n, ja,
een vocabulaire wat er gewoon echt bij past.
Het is zo'n jargon, ja. Weet je wel. Ja. Het is van die vaktaal, van die christelijke vaktaal, dan, weet je wel. Ja,
de eerste keer is wel altijd eng, maar God helpt je
daarbij. Hey, jij kan dat heel goed, inderdaad.
Oh ja? Oh.
Ja.
Maar zo is het ook met gebeden, hè. Het mooiste gebed wat ik ooit gehoord heb, is gewoon heel eenvoudig. Jezus, ik hou van u. Het ging om wie het zei.
Ja.
En hoe dat er dan uitkomt. Het hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn. De gebeden zijn eigenlijk gewoon puur wat er uit je hart komt. Als het echt is, hoeft het helemaal niet mooi te zijn. En zo is het ook met het vertellen wat je meemaakt. En ik zit hier misschien hele lange zinnen te maken, maar ik was vroeger het meest verlegen jongetje van de klas. Echt, dit hadden ze mij echt niet moeten zeggen dat ik dit ging doen, hoor. God verandert je ook. Hij kan je allerlei dingen leren. En hij maakt je niet zoals een ander.
Ja, God
zegt super graag. Ja, hij laat jou iets worden wat niemand anders nog is. Want dat onderdeel moet er namelijk zijn in het lichaam. Ja, en zo is het ook soms. Een gegeven moment heb je wel eens die discussie mannen of vrouwen. Hè, dat bepaalde dingen moeten gebeuren. Nou, in Israël was het zo op een gegeven moment dat er was een richter nodig. Maar er waren geen mannen. En toen gebruikte God gewoon een vrouw. Het maakt niks uit. God kan het door allebei even goed. Voel je nooit van ik ben klein of ik ben een vrouw. Of ik heb de minste opleiding. Of ik stotter. Of ik spreek zacht. Of mensen geloven mij niet als ik het zeg. God kan alles. Hij kan echt door iedereen werken. Laat je niet door mensen tegenhouden.
Het is ook goed om niet op te kijken naar wat anderen kunnen in de Heilige Geest, denk ik.
Nee, want het is de Heilige Geest die het doet.
Ja.
Als de mensen het zelf doen, dan is het een soort eigen kunstwerk. Je kan een hele mooie PowerPoint-presentatie maken en een goede preek van internet halen, bij wijze van spreken, en hem heel mooi kunnen voorlezen. Maar daar zit dan geen kracht van God in. Dan zijn het alleen maar mooie woorden.
Een soort van je eigen show.
Dan is het een show. En dan zegt iedereen, wat heb je dat mooi verteld. Maar er is in de geestelijke wereld, in de gemeente, is helemaal niets gebeurd. Er is alleen maar geluid geweest.
Maar zoals Sister Act, hè, bijvoorbeeld. Er kwam dus nu een vrouw in het klooster. En die zorgde ervoor dat het koor weer heel erg prachtig ging zingen en zo. Is dat dan ook niet goed?
Nee, dat is wel goed, maar laten we het eens over Sister Act hebben. Ja, dat is op zich wel aardig. Nou, heb je dus een musical, wordt God daar nou aan beden of wordt er heel hard gezongen?
Nee, daar wordt God absoluut niet aan beden, maar gewoon...
Ja, dat is het onderscheid wat ik zelf probeerde te maken.
Eigenlijk, wat ze dan willen laten zien in die film.
Wat ze dan willen laten zien...
Een leuke film.
Ja, het is een leuke film. Het feit dat je mensen dus gewoon stimuleert... om mooi te zingen, waardoor ze het liever graag doen en vaker gaan doen, is natuurlijk goed. Grager, vaker, ja.
Maar zij komt daardoor tot geloof.
Ja, dat weet ik allemaal niet meer, joh. Ik heb de film ooit 10 jaar geleden gezien.
Ja, dat
vind ik
kennistesten.
Ja, inderdaad, ja. Mijn filmdatabase gaat niet zo ver terug. Nee, ik heb het wel gezien, maar... Met Whoopie. Whoopie! Dus, wat ik je wil zeggen, ga niet op zoek naar een gaventest of een bedieningentest. Van nou, wie ben ik, wat doe ik? Wees nou gewoon jezelf. Het is geen schande om kinderwerk te doen. Dat is heel belangrijk. Het is geen schande om hier te zitten. Het is geen schande om de beamer te bedienen. Het is geen schande om te zingen. Al die dingen zijn nodig.
Jammer dat je dan met kinderen begint, hè?
Had ik mee kunnen eindigen. En het ergste van alles. Nee, helemaal. Ik vind, nee, dat wordt zo vaak ondergewaardeerd.
Ja, dat is zo jammer.
Want je moet je voorstellen dat alle kinderwerkers doen exact hetzelfde als degene die staat te preken. Ja, dus we hebben niet één spreker op zondag. Er staat er maar één op het blaadje. Maar de kinderwerkers zijn net zo goed als predikers. Zo moet je het zien. Zo zien wij het ook, hoor. Alleen, het wordt zo vaak gewoon als kinderoppas gewaardeerd door mensen. En dat is het niet. Het is heel belangrijk. Dus voel je niet ondergewaardeerd.